Heb jij elke tijd gedacht dat slechts ongeluk en pech jou in de weg hebben gestaan van een profcarrière? Dan is de komende aflevering er eentje voor jou. De voetbalwereld lijkt een zuivere meritocratie, waarin je positie op de ladder wordt bepaald door je talent en je kwaliteit. Maar misschien zien we één factor soms over het hoofd, en dat is hoe simpelweg toeval een carrière kan maken of breken. Hoe zelfmeet is de profvoetballer en kan een middelmatige hoofdklasser met een beetje wind mee toch nog hoop op de Kuip? We bespreken het met Michiel de Hoog. Ook bij hem zat het onderweg gewoon een beetje tegen, anders hadden we hem ook als voetballer kunnen aankondigen. Maar hij werd correspondentjournalist en brengt in die hoedanigheid de broodnodige ratio en wetenschap in de voetbalwereld. Michiel, goed je te zien. And it went like...
Ik heb regelmatig avondjes in mijn eentje doorgebracht.
Dat heb ik echt nog nooit gedaan.
Helemaal alleen aan de bar met een biertje.
Ik vind hem een beetje onzeker.
Thomas kreeg het armpje op zijn schouder. We geloven in je. De oude Verhaar gaan we weer naar boven halen.
Ik doe het echt uit vriendschap. Het is gewoon een goede vriend van mij geworden.
Kijk, die Verhaar is helemaal blij ook.
Ik denk dat Danny Post weer echt kwaad in de auto zit nu, man.
Wat dan?
Ik sprak hem een tijdje terug en die maakt zich ongelooflijk woest dat jij hele moeilijke woorden gebruikt in een intro waar het niet nodig is.
Ja, ik leg hem wel gelijk uit. Misschien helpt dat een beetje. Klopt het eigenlijk? Ben je ooit een voetballer die een beetje pech heeft gehad of heeft dat er überhaupt niet ingezeten bij jou?
Nee, ik heb het zelf afgekapt. Het had er nooit ingezeten, dat voorop. Maar ik voetbalde en tenniste alle twee zoveel dat mijn ouders dat niet meer konden bolwerken. Mm-hmm. Die vroegen op 12-jarige leeftijd wat ik echt het allerliefste wilde.
Ja. Jij was zo eentje die moest kiezen.
Ja, en helaas koos ik nog voor tennis. Ja.
Okay.
Echt een fout geweest.
Wij doen altijd even een gokje als we niet weten wat voor voetballer we tegenover ons hebben. Wat we denken dat het is, Thomas, Maarten, wat zien we voor ons?
Ik ga voor linksback. Linksbenig, denk ik.
Nee, ik ga voor een valse nummer 9.
Valse? Nee, ik zie er ook een bekkie in. Een
soort Arne Slot.
Precies.
Ja. Wat ik was of wat ik ben? Ik voetbal nog steeds.
Oké, zeg maar wat je bent vooral dan.
Ik was keeper.
Heb ik ook nog even aan gedacht.
Ja. Ik dacht, dat kan niet.
Nee, dat kan niet.
Ik had je hoger zitten dan dat, maar goed.
Nee, het is toch echt waar. Ja. En ik speel nu in de zaal in de 7 tegen 7 op vrijdagavond. Ben ik een soort... Wout Weghorst, maar dan heel klein. Ja.
Heel hard werken.
Heel hard werken.
Geen target.
Heel hard juichen ook.
Heel hard juichen ook, ja. Heel, okay. Heel vervelend.
Zo, wat was die aan het juichen, hè? Bij die goal, die eerste goal op Old Trafford? Heb je gezien?
Ja. Geloof je hem?
Nee, tuurlijk niet.
Hey, Mark.
Ik geloof hem wel.
Ik ook, oké. Verder, ik wil toch even van je weten. Jij viert afgelopen vrijdag je verjaardag.
Zo, wat zag die foto er
triest. Er waren een hoop gasten, met al je vrienden, waren een hoop gasten uitgenodigd. Je appte van boys 7 uur in Bakkeliet, een cafeetje hier in de buurt. Ik was zelf een half uur later, dus ik kom 7:30 aan. En ik denk, nou, het feest is los. Maar je zat helemaal alleen aan de bar, aan een biertje. En ik dacht toch, ja, heeft het door je hoofd gespeeld van, het zal toch niet. Er komt niemand opdagen. Nee, ze hebben me in de maling genomen.
Nee, ik wilde het gewoon even met wat vrienden vieren. En ik had jullie dus ook uitgenodigd. Ja. Maarten kon niet. Maar nee, ik had gezegd volgens mij tegen hun vanaf 7:00. Ja, dat is niet handig als je dat in een kroeg doet. Want dan zit je daar om, sterker nog, ik zat er al om 6:30. Maar ik kan me prima vermaken een beetje. Dus ik heb geen moment gewanhoopt.
Wat heb je gedaan dan, toen je in eentje zat?
Nou, gewoon een beetje om me heen zitten kijken, een paar biertjes drinken. Ja, ik vermaak me wel. Een beetje op mijn telefoon.
Wanneer was dan het punt geweest dat je zeg maar wel was opgestapt en had gedacht, ja, het gaat niet meer gebeuren?
Ja, ik heb regelmatig avondjes in mijn eentje doorgebracht. Dus ik denk niet dat echt een moment...
Maar het was wel je verjaardag, Thomas. Dat was je
dan was ik zeg maar puur vanuit bepaald verdriet toch... had ik niet opgegeven, denk ik.
Okay.
Wat zou voor jou de grens zijn?
Het begon om 7:00. Ja, 7:45 zou ik er in ieder geval eentje gaan bellen. En als die dan ook af zou zeggen, dan zou ik toch om 8:30 mijn biezen pakken.
Ja, strijdend dan.
Okay. Volkert, we hebben eindelijk een correspondent aan tafel. Jij zit al 3 jaar de boel verlekkerend uit te spreken. Ja.
Ik vond je altijd gespannen.
Ja, ik ben ook gespannen. Ik denk ik moet nu een goede indruk maken. Want weet je, als Bart straks naar de televisie gaat, jou het hoofd trainen, ja, wat moet ik dan? Ja. Dus dan is dit wel een beetje het moment dat je moet vlammen.
Maar bereid ons een beetje voor op de aflevering. Jij wilde wat artikelen lezen. Voeg je toch al mijn inloggegevens de afgelopen week?
Kijk, ik heb opgezegd, maar ik kan nu gelijk bevestigen. Ik ben ook weer lid geworden.
Ik ben gelijk, ja?
Ja, oh, dit is zo eentje ben jij er.
Ja, ja.
Nee, maar dat is toch apart. Je hebt denk ik wel 20 dingen.
Ja, maar
je was niet eens lid.
Nee, maar jawel man. Maar ik ben vorige maand een keer... Kijk, er wordt iedere maand wordt Volkskrant afgeschreven, NRC, Correspondent. En eigenlijk kwam ik achter, ik lees alleen maar boeken. Dus ik lees te weinig. Dus ik had een keer even zo'n kronkom over van, weet je wat, dat geld gaat zomaar ergens naartoe. Dat moet ik even uitzetten. Dus dat had ik gedaan. Dus
even de broekriem achter.
Even de broekriem, ja, weet je, het wordt... Er komen karige mics aan, dus
ik snap het.
Dan moet je ook een beetje jezelf in bescherming nemen.
Ik snap het. Michiel, als ik me niet vergis, jij hebt ooit geschiedenis gestudeerd en Engels, dacht ik.
Ja.
Maar je bent uiteindelijk over voetbal gaan schrijven, toch vooral voor de Correspondent. Of ja. Ja, over sport, zou ik moeten zeggen. Maar we hebben het nu specifiek over voetbal. Wat vind je zo leuk of interessant dan om over de voetbalwereld te schrijven?
Nou, het begon eigenlijk met al... Precies zoals alle anderen ook. Ja. Ik hou gewoon ontzettend van voetbal. Ja. Van het samen doen, van naar kijken, van er samen naar kijken. Een spelletje wat je ongelooflijk goed kent. En sterker nog, mijn eerste stuk in journalistiek was 2001. Toen schreef ik een brief naar de NRC van... Hoe komt het toch dat ik alles over voetbal weet? Alle lullige shit details die er echt niet toe doen. Mm-hmm. Maar de Balkanoorlog totaal niet begrijp. Zo. Dus, ja, ja. En dat ging ik ook aan andere journalisten vragen in een eerste stukje. Dat levert wel wat grappigs op eigenlijk. Ja. Maar ja, ik kan die vraag niet zo goed beantwoorden. Ja. Wat ik nu wel weet, ja, fantastisch spel. Ik kan er ook, het is een topsport waar mensen... onder hoge druk staan om tot hoge prestaties te komen. En daardoor gaan ze gekke dingen doen. Ja. Waaronder innoveren of nieuwe manieren om de club te leiden. Nieuwe spelers vinden, nieuwe type trainers aanstellen. Nou ja, al dat soort managementachtige dingen. Ook ongelijkheid zie je heel veel terugkomen in het voetbal. Kun je aan de hand van voetbal beschrijven. Dus dat zie je er allemaal in terugkomen. Dus je kunt een heleboel kanten op met voetbal. Maar het begint ermee, ja. Het spijt me. En ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen.
Het schiet me nu te binnen. We hebben wel eens contact zo door het seizoen heen. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we hadden met Sparta denk ik een keer zo'n slotfase. Waarin we gewoon, weet je wel, centrale verdediger door gingen schrijven. Lange ballen gingen spelen. Daardoor kans op kans creëerden en de wedstrijd omdraaiden. Misschien heb je het niet letterlijk gedaan. Maar ik kan me herinneren dat we erover hebben gehad. Van waarom doet geen team dat eigenlijk vanaf het begin? Snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is misschien een leuke vraag voor iedereen. Ja, eigenlijk, waarom is er geen ploeg in de Eredivisie of misschien in het buitenland
die alleen maar opportun speelt?
Ja, die dat als uitgangspunt neemt. Want het gaat heel vaak over de schoonheid van het spel, maar nog belangrijker is de effectiviteit van het spel.
Ik heb het een keer met Sparta gedaan. Ik denk dat het kampioensjaar was. Toen speelden wij nog Jupiler League en Excelsior Eredivisie. Toen gingen we met Sparta naar Excelsior voor de aardig onderweg cup tegen... was in een interlandweekend, dus een oefenwedstrijd. Ja. En toen was inderdaad het plan om het plan B te trainen.
Ja.
Maar dan vanaf minuut 1.
Ja.
Ik denk dat we binnen 10 minuten met 2-0 achter stonden.
We
beginnen die bal erin pompen en twee counters en de wedstrijd was gedaan, zeg maar. Dus ja, ik denk dat zeg maar de vermoeidheid daar ook best wel een grote rol in speelt.
Voor mij staat mij bij
de tegenstander.
Dat Atletico dat ook een keer gedaan heeft tegen Barça.
Ja.
Weet je, omdat zij toen zo lekker erin zaten met heel hoge druk zetten. Maar als je vervolgens niks hebt om druk op te zetten, dat je ook een soort van rare situatie zo met hetzelfde krijgt.
Ja, een redelijk bekend voorbeeld is Watford geweest in de jaren 80 in Engeland. Dus de club die eigendom was en volgens mij nog is van Elton John, de zanger. En die had Graham Taylor aangesteld. En die baseerde eigenlijk zijn speelwijze op een licht foutieve statistische analyse van het spel. Die zei dat de meeste goals voortkwamen uit paascombinaties van 2 of 3 passes. Dus de vertaling was, ram die bal naar voren, de afvallende bal winnen en schiet hem erin. Ja. 2 keer op rij gepromoveerd.
Dat kick and rush? Dat werd dan later
als kick and rush. Maar het grappige was, het werd dus altijd als een soort boerenkinkelsvoetbal weggezet.
Ja.
En dat misschien is het wel terecht, maar het was gek genoeg. Was het was misschien wel de meest wetenschappelijk onderbouwde speelwijze die er was.
Ja. Ja. Maar misschien is het zo dat het voor een verrassing kan zorgen. En je had het over vermoeidheid dat het in de laatste 20 minuten iets heeft. Maar als je dat consequent doet, dat het wel heel voorspelbaar en makkelijk te verdedigen is. Maar hoe, eigenlijk niet zeker.
Hoe keken jullie naar Nederland-Argentinië op het WK? Toen deed Nederland het eigenlijk vanaf minuut 75, geloof ik. Dat was plan B.
Exact. Ja, Luc de Jong en Weghorst, denk ik.
Mm-hmm.
Dat is precies wat het is, toch? Misschien wel, het is altijd achteraf natuurlijk, het is heel simpel. Maar ja, wat als we dat vanaf het begin hadden gedaan?
Ja, of waren doorgegaan, maar goed.
Ja, dat vooral denk ik.
Ja, maar er zit ook wel een soort mentaal aspect bij toch? Dat als jouw tegenstander dit gaat doen, bijvoorbeeld 10 minuten voor tijd, en je bent die voorsprong aan het verdedigen, dat voelt op de een of andere manier heel anders, als dat je tegen een ploeg speelt die gewoon best veel ballen lang speelt.
Ja.
Zou je wat ik zeg? Dat je op het eind van de wedstrijd, je hebt ook het idee van, kut, als hij nou gaat vallen, dan gaan ze erin geloven.
Ja.
Dus er zit, ik weet niet, het gevoelsmatig is het ook heel anders als dat je bijvoorbeeld in de 10e of 20e minuut al veel lange ballen gaat spelen. Of dat je het laatste kwartier even zegt, ja, we pompen er iemand bij. Ja. En we klappen er overheen.
Maar op... Ja, en dat hoeft ook nog ineens. Hè. Als je natuurlijk in de laatste 10 minuten risico gaat nemen, dan hou je meestal een verdediger eraf. En dan breng je een aanvaller in of je brengt de verdediger naar voren. Maar je zou ook kunnen zeggen van, nou, we nemen wat minder risico, maar we gaan wel wat opportunistisch spelen. Ja, dat is wel interessant.
Ja, we hebben dat met VVV ook wel veel gedaan.
Ja, dat hebben jullie zeker veel gedaan.
Ja, dat je
Seuntjes
en Opoku.
Ja.
Nou goed, was even een hersenspinsel. Even jou, Michiel, want je interviewt ook voetballers, zeg maar, door de jaren heen. Wat zijn over het algemeen jouw ervaringen daarmee? Het contact met voetballers, kom je makkelijk binnen? Zijn ze, praten ze makkelijk, praten ze graag?
Bart Vriends wel. Ik heb nog nooit nee gezegd.
We hebben gewoon 10 artikelen gemaakt.
Toevallig een keer bij Bart Vriends naar binnen gelopen, toch? Die had allemaal bordjes neergezet, heel de stad. Bart Vriends met een pijltje en dan uiteindelijk de deur opengezet.
Nou, misschien kies ik ze er ook een beetje op uit op spelers die waarschijnlijk wel zin hebben om te praten. Ja. Maar ik leg het ook altijd voor, je moet er wel zin in hebben. Het moet geen moedje worden. Ik ben geen dagbladjournalist, ik hoef niet per se over voetbal te schrijven. Ja. Als iemand er echt zin in heeft en een verhaal te vertellen heeft en gedachten heeft over voetbal, ja, dan wil ik graag met je praten. Ja. En nou, dat heb ik met jou gedaan. Ja. Willem Jansen was een ontzettend goede interviewee toen hij speelde bij FC Utrecht. En ja, Stefan de Vrij is misschien wel een van mijn favoriete voorbeelden. Die wil misschien nog wel langer over voetbal praten dan ik over voetbal wil praten. Ja.
Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, het begon ermee dat ik ooit dat ik hoorde dat Stefan samenwerkte met een privécoach. Om dus los van de trainer of de assistenttrainer met iemand van buiten af te werken aan zijn spel. Dus een spel met video te analyseren en beter te worden. Met die twee ben ik in gesprek gekomen. Heb ik een paar keer bijgezeten hoe zij samen dat spel analyseerden. Ik had echt geen idee. 2 uur lang op alle mogelijke details doorpraten.
Is daar iets van bijgebleven? Iets heel specifieks?
Nou, met name dus, nou ja, een van de best wel veel dingen. Maar een van de dingen met name continu het moment opletten dat de bal al dan niet speelklaar is. Dus de tegenstander kan naar voren spelen, dan beweeg je eigenlijk nauwelijks, kijk je nauwelijks om je heen wat de vervolgactie, de beste vervolgactie kan zijn. Als de tegenstander de bal niet kan controleren, dan heb je tijd om te winnen. Een stapje naar voren, stapje naar links, stapje naar rechts, om je heen kijken.
Dat is net keeper eigenlijk.
Aancoachen. Ja, zeker, als je het goed doet inderdaad. Ja. Maar dat is wat wel continu terugkwam. Los van heel veel andere kleine tactische principes. Maar goed, daarna, ik heb dat nog een keer samen met hem alleen gedaan. Toen liet hij mij Inter AC vanuit zijn ogen zien. Was tijdens corona. 4 uur lang. En op een gegeven moment riep mijn vrouw gewoon, je moet naar beneden komen. Je moet komen eten.
Ik heb 4 uur lang zitten skypen met Stefan erbij.
En dan loopt de wedstrijd.
Fantastisch. Voor mij is dat geweldig. Ja, de wedstrijd loopt samen, stopstil en onvermoeibaar.
En jij stelt vragen of hij is gewoon aan het soort van oreren over wat hij ziet, wat hij doet, waarom hij het doet.
Op dat moment kennen we elkaar natuurlijk al wat beter. Dan wist ik ongeveer waar hij op lette. Dus, maar hij was eigenlijk gewoon aan het doseren, kwam het eigenlijk op neer.
Ja. Grappig, ja.
Heb je nog één speler die echt bovenaan je lijst staat, maar waar je nog niet bent bijgekomen?
Ja,
ga dat niet zeggen.
Nee. Frenkie de Jong, die zegt zo vaak zinnige dingen over voetbal. Ik ben ooit een keer op Twitter een draadje begonnen dat hij zei, oh ja, ook al wil je dit. Ook bijvoorbeeld over ons thema toeval geluk. Ik weet dat hij een keer heeft gezegd van ja, het zit hem er ook in dat je soms de gelegenheid krijgt om je kwaliteit te tonen. Dus simpelweg door opgesteld te worden. Ja. Want dat is natuurlijk een open deur van Inter Tokio. Maar goed, als je er toch zo over nadenkt en dat beseft, dat jouw succes ook deels een product is van dat jij ooit gezien bent door iemand. En dat er vele anderen zijn die dat ook had kunnen overkomen. Ja. Nou, vond ik wel bijzonder.
Ja. Alright, iemand nog iets kwijt?
Harry?
Nee.
Ik had wel weer een typische Fokker-wedstrijd.
Ik was bang dat je weer een nieuw woordje ging. Ik heb het nu niet meer.
We hebben er wel. Nou, laat maar zitten. Ja. Nee, ik pakte de...
Wacht even. Je wilde iets vertellen?
Wat dan?
Ja, je zegt laat maar zitten.
Nee, we waren dus zaterdagavond eventjes op pad. Ja. Toen stonden we in de rij voor een van de tenten. Er kwamen een aantal luisteraars tegen van de podcast. Maar die hadden mij eerst niet gezien. Dus toen heeft eerst Frank, een van die jongens van Afkikken, ze heet het zitten ophitsen om een soort van Fokker-imitatie te doen. Dus toen begon eentje heel hard te schreeuwen de hele tijd. Ik ben Maarten de Fokker.
En jij was er gewoon bij.
Ik stond erachter.
Hij zal je niet gezien.
Nee, hij stond er verdekt opgesteld.
Maar het is een soort Maarten de Fokker. Nou, dat. En die gast hebben jou een nieuw woord geleerd, toch?
Ja, ze vond het leuk om ook even een nieuw woordje in te brengen. Bon viveren, ik vond het wel lekker.
En wat betekent ook weer?
Ja, gewoon
genieten van het leven, denk ik.
Iemand die geniet van het leven. Genieten van het leven.
Dus die zit ook in die favoriete sketch van Theo Maas. Bon vivant.
Ja, daar kom jij mee.
Maar ik had ook trouwens nog iets. Ik had gisteren een discussie. Ik was weer scheidsrechter op de training. En ik heb in de ogen van onze reservekeeper een bizarre fout gemaakt. Maar we hebben toch iemand die wat langer over voetbal nadenkt dan de meeste van ons.
Dan de meeste reservekeepers.
Ja, hier aan tafel. Dus ik dacht, laat ik het eens voorstellen. De situatie is zo. Aanvaller dribbelt op de keeper af. Gaat de keeper langs, tikt de bal langs de keeper, zeg maar, om er langs te gaan.
En dat is alles geoorloofd vanuit de keepers oogpunt.
Nou ja, op dat moment steekt de keeper, zeg maar, zijn been uit.
Ja.
Springt de aanvaller, moet de aanvaller over het been heen springen. Mm-hmm. Dus de keeper raakt hem niet. Maar ja, doordat hij moet springen, raakt hij uit balans en valt hij. Is dat een pingel of niet? Hij is niet geraakt, de aanvaller.
Ik denk het niet dan. Ik zou zeggen van niet.
Nee. Ik denk voor wel.
Kijk.
dat is een regel dus.
Nee, weet ik niet, maar...
Jij hebt gegeven.
Ik gaf pingel Norbert Alblas. Geef me pingel. Ik zeg, ja, hij moest springen. Ja, toen, ik denk dat ik nu al 20 keer of zo, bij iedere keer als ik fluit, hoor ik iemand zo achter in het veld vanuit de goal. Hij moest springen. Zo. Als hij zijn been niet uitsteekt, dan loopt hij gewoon door, toch? Hm. Dus hij zegt dat je echt tegen hem aan moet lopen dan, bewust, en dan je laten vallen. En dan is het wel een pingel, maar als je opspringt en je raakt uit balans, dan is het geen pingel, dan is het zwalbe.
Jij? Je had een Fokkert-wedstrijd.
Ja, pak de penalty de eerste helft. Mm-hmm. Nou, dat gaat top. En de tweede helft, twee vrije trappen tegen. Twee goals.
Stond muurtje niet goed? Of wat was
nee, ja, de eerste was wel zo'n lelijke. Die gaat dan, hij leek over het muurtje te gaan, maar hij kwam tegen iemand zijn hoofd. Dus ik was, zeg maar, aan het lopen onderweg naar... Nou, zeg de verre hoek. En dan gaat hij zo heel tergend langzaam die andere hoek in. Maar dan sta je zo zwaar op je benen dat je nog een soort van je binnenbanden bijna verliest. Omdat je nog die andere kant probeert op te gaan. En de tweede was, ja, dat bracht wel iets soort van los bij mezelf. Het was best wel een oké vrije trap. Maar eigenlijk hoop je wel dat je hem tegenhoudt. Maar ik kwam ook wel een beetje tot de conclusie dat dat misschien ook wel gewoon mijn niveau is. Dus dat ik gewoon, zeg maar, één jongen met wie ik best wel een beetje over onze wedstrijden praat.
Ja.
Die zei van, had je niet meer kunnen doen? En dan is mijn eerste reactie is van, ja, ik denk het eigenlijk ook wel.
Ja.
Maar volgens mij moet ik gewoon tot de conclusie komen dat ik ben niet zo heel snel meer, zeg maar, helemaal gestrekt ver in de hoek.
Het is wel echt zo. Hoe lager je gaat spelen, zeg maar, hoe minder snel keepers een bal pakken. Dat is natuurlijk ook logisch, ja. maar bij de pros moest je gewoon regelmatig, zeg maar, bij sommige keepers dan echt je best doen als je vanaf de 16 schoot om te scoren. En bij de amateurs dat is het eigenlijk wel zo dat als je hem gewoon in de hoek schiet...
De hoek heeft alleen het hoekje maar in.
Zeker weten
dat ik heb wel, zeg maar, bijvoorbeeld, dus, zeg maar, in mijn korte reach is er denk ik niet zo heel veel veranderd. Maar inderdaad, als je gewoon die eerste fractie van vertrekken,
ja,
is denk ik wel echt serieus een... Ja, daar is geen data meer van, maar ik denk echt dat schrikbaar aan het lager ligt.
Okay.
Dus dat was mijn weekend.
Mooi.
Jij, Bart, verder iets?
Nou ja, ik dacht, er kwam weer een voetbalfoutje binnen. Ik dacht, misschien kunnen die even...
Hey, ze blijven maar komen.
Ja. Ja. Ik neem eerst even een slokje AA Isolemon. En dan,
hebben ze maar een talent ook, Michiel, of niet? Michiel.
Heerlijk.
Ja. Hij heette een brutaal Barça-talent. In 2011 was ik aandachtig toeschouwer van het jaarlijkse buurttoernooi bij de plaatselijke voetbalvereniging. Mijn broer en zijn vrienden zouden gaan aantreden voor een middagje 7 tegen 7. Toen bleek dat niet iedereen er op tijd kon zijn, moesten ze haastig op zoek naar een tijdelijke vervanger om het team compleet te maken. Al gauw kwam er een klein, ielig mannetje met dreads tevoorschijn die vroeg of hij niet even zou mogen meedoen. Hij speelde tenslotte bij Ajax, zei hij erbij. Hij kwam niet hoger dan een navel van mijn broer en zijn vrienden, dus er was nogal wat twijfel. Toen het werd afgewimpeld, deed de jongere een schepje bovenop. Ik ga volgend seizoen naar FC Barcelona. Het verhaal werd nogal ongeloofwaardig, maar nu werd er toch maar mee ingestemd. Je moest toch wat? En dat had ook wel iets, zo'n klein bij de hand ventje. De indrukwekkende invalrol van het jonge mannetje duurde niet langer dan 5 minuten, maar het was een komisch gezicht zo tussen een stel volgroeide gasten. Een tijdje later werd ook zijn naam bekend toen het paginabreed in VI werd uitgemeten. Bobby Adekanje, 12 jaar oud, gaat naar FC Barcelona. Waar ik eerst jaloers was dat hij wel en ik niet mocht meespelen met het team van mijn broer, was ik nu jaloers dat zij wel en ik niet met de toekomstige speler van Barcelona op het veld hadden gestaan.
Mooi verhaal.
Mooi stukje.
Heb je wel eens vroeg op de camping of zo gehad dat je dan zei dat je... Jij ging best wel vroeg naar FC Utrecht, toch?
Ja.
Dat je dan zei dat je naar FC Utrecht ging, maar dat mensen je niet geloven?
Nee, denk het niet. Jij wel?
Ja, ik heb wel 1 keertje gehad, man, op voetbalkamp. Bij mijn oude amateurclub. Mm. Toen was ik, zeg maar...
Was het nou voordat je mensen...
Ja, ik had misschien wel gewoon een FC Utrecht pakje aan, zeg maar. Dus dat was wel, ja, dat was wel geloofwaardig.
Nee, maar ik had...
Wacht even. Was het nou voordat je met ze had gevoetbald dat ze niet meer geloofden?
Daarna. Dus dat was een beetje het ding. Ik zei altijd Feyenoord gaan, maar we hadden... Dat was toen... Ik weet niet meer waarom dat was niet helemaal bekend of zo nog. Maar Toen hadden we een wedstrijd en toen keepte ik zo slecht. Verloren we 4-1. Dat echt mensen gewoon, ik weet nog, gewoon gingen lachen erom. Uitlachen dat je datzelfde gevoel hebt dat je wat die jongen doet, dat je een beetje aan het overcompenseren bent. Dat je weet je jezelf wat overtoepen bent. Maar dat.
Mooi. Hij speelt nu bij Go Ahead Eagles, toch?
Ja, echt zeker. Goeie speler.
Oké, dan gaan we het eindelijk over het echte onderwerp hebben. Interessant als altijd de factor geluk en toeval in carrières. Maar misschien eerst even in het voetbal als sport. In het algemeen, in teamverband. Heb jij, Michiel, het gevoel dat toeval een grote rol speelt in het spel voetbal?
Als je het vergelijkt met andere sporten, zeker wel, ja.
Ja, en waar zit hem dat verschil in?
Nou ja, in de aard van het spel, de dynamiek, zeg maar. Dus mm-hmm. Spelers kunnen overal komen, je kunt overal tussenkomen. Je hebt een bal niet vast in je handen, bijvoorbeeld, zoals in basketbal, waar je veel meer controle over hebt. Met name in toernooien heb je natuurlijk gewoon maar een klein aantal wedstrijden, waarin veel dingen kunnen gebeuren.
Ja.
Dus ik denk dat die twee variabelen kun je eigenlijk elke sport zo'n beetje aan afmeten. En dan zie je ze op een lijn tussen een muntje opgooien aan de ene kant en schaken aan de andere kant. Schaken wint bijna altijd de beste. Daarom was het ook laatst zo interessant dat Carlsen de twee wedstrijdjes verloor van die knakker.
Is schaken dan, wij spelen ook...
Ja, maar die had een buttplug in, hè?
Ja, precies. De pareltjes, ja, maar dat is niet bewezen. Nee, dat is nog best een interessante kwestie op dit moment, ja. Maar het zou kunnen, daarom dacht men het ook. Misschien dat het daarom juist dat soort wilde theorieën wel de ronde deden, omdat het eigenlijk niet kan. Dat was volgens mij...
Ja, maar het kwam toch ook... Er was toch gewoon... Het was geanalyseerd dat je hebt op een gegeven moment zetten die alleen de computer kan zien. En daar doet dan bijvoorbeeld een Carlsen doet 10% daarvan. En die gast deed dat, weet ik veel, 6 keer zo hoog. Dus het werd gewoon vooral daarop gebaseerd. Dat hij
En dat hij vals had gespeeld bij online toernooitjes.
Ja, het feit dat zijn rating zo snel steeg. Ja. Dat het niet echt
ook dat,
is.
Maar dat is data. Niet rock solid. Zeg maar goed, in ieder geval schaken is...
Ja, is schaken dan de meest, zeg maar, ongeveer de meest zuivere sport, zou je kunnen zeggen?
Ja, dat lijkt me wel. Dat komt namelijk omdat de stukken liggen er voor iedereen om te zien. Er is verder geen interactie. Ik kan jouw stukken niet omstoten zomaar. Ik kan jou ook niet in je gezicht gaan...
Het voelt ook van alles van sporten. Ik heb als de grootste nederlaag als je een partij schaak verliest tegen een vriend of een
tiller. Je zou dus zeggen dat je de minste manier zijn om excuses te zoeken als je verliest. Ja. Maar mensen zijn er toch verdomd goed in.
Ja, jij ook toch?
Nee, helemaal niet. Ik neem altijd gewoon als een man.
Precies. We hebben de menselijke creativiteit weer. Ja. Nee, maar als je hebt verloren ben je gewoon slechter. Ja. Dat is wat je bent. Ja.
Daarom doe ik het ook niet meer.
Ja.
En is het in het voetballen, je hebt het ook wel eens overgeschreven, ook niet zo dat er relatief weinig doelpunten gemaakt worden?
Nee, dat speelt ook mee. Dat komt dus omdat het zo moeilijk is om een doelpunt te maken door die chaos in de wedstrijd. Dus, ja.
En wat dus betekent dat als iemand toevallig een doelpunt maakt, dat het nogal moeilijk is om dat te repareren als sterker team?
Exact, ja. Het is een beetje alsof je een soort 60-40 muntje opgooit en die 40 die pakt hem dan, zeg maar. Ja, en dan is het toch maar de vraag of die 60 dat weer gaat lukken, zeg maar. Ook al ben je eigenlijk wel echt beter.
Ja.
Maar dat manifesteert zich dan pas weer aan het eind van het seizoen.
Ja.
En zo... Ja.
En heb jij, denk je dat, laat ik zeggen, 34 wedstrijden, hè, zoals het seizoen hier duurt, is dat genoeg om dat helemaal uit te vlakken?
Grotendeels wel, denk ik, ja.
En zijn er ook, laat het nu, Feyenoord staat nu bovenaan, het is natuurlijk heel moeilijk inschatten in hoeverre dat terecht is of niet. Daar lijkt het overigens wel op, maar ja, laat ik zo zeggen, zou het bestaan dat er een onterechte kampioen, misschien niet eens over Feyenoord, maar aan het eind van het seizoen, dat er dus een kampioen is die eigenlijk onterecht kampioen is?
Nou, in ieder geval met opvallend veel geluk kampioens geworden. Ja.
Ja,
het eind van de voetbalseizoen is natuurlijk lastig. Een voorbeeld wat de afgelopen jaren veel wordt aangehaald wat dat betreft is Leicester City inderdaad in de Premier League. Die in onderliggende data niet de beste waren.
Ja.
Zoals gezegd, dus in hun kansencreatie voor en tegen, waar jullie het recent over hebben gehad, staken ze er niet echt bovenuit. Ze hadden bijvoorbeeld wel ontzettend veel penalties gekregen. Dan kun je natuurlijk weer afvragen, is dat kwaliteit of is dat ook geluk?
Ja. Is het normaal wel zo dat de kampioen bijvoorbeeld bij die expected goals echt torenhoog bovenaan staat?
Ja, meestal wel. Ja. Nou ja, torenhoog. Er zijn vaak 2 of 3 andere clubs die daar ook... Nu staat het ook vrij dicht bij elkaar natuurlijk. Dus ik heb die onderliggende data voor dit seizoen in Nederland niet bekeken. Maar in principe, na het eind van het seizoen staat vaak de beste bovenaan. Dat is ook een klacht trouwens, dat je dus in veel competities worden saai bevonden. Omdat er gewoon steeds één club bovenaan staat.
Ja, vorige kampioenschap van Feyenoord was toch volgens mij ook zo'n voorbeeld. Dat ze best wel meer geluk hadden gehad dan de rest.
Ja, nou ja, dat weet ik niet meer precies. Maar als je inderdaad kijkt naar wederom kansenkwaliteit. En als je dat dan je definitie is van geluk hebben. Ja, inderdaad.
Misschien is daarom Leicester ook in mijn ogen zeg maar de mooiste kampioen van de laatste 20 jaar of zo. Omdat je, wat je net zegt, dat het soms ook saai is, dat het al voorspelbaar is, dat er altijd de grootste clubs winnen en dat juist die underdog dan een keer wint, dat is fantastisch.
Ja, en net het seizoen waar de grote clubs om een of andere reden steek laten vallen en dat biedt dan de mogelijkheid om het toch te doen. In de rijkste competitie ter wereld, hoe mooi we het hebben.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo, in het geval van Leicester was dat volgens mij wel ook heel duidelijk dat ze in het begin van het seizoen heel veel geluk hebben gehad, zeg maar, op basis van die statistiek. En dat ook weer een bepaald zelfvertrouwen met zich meebrengt. Ja. Waardoor daarna de prestaties ook een stuk beter werden.
Nee, zonder meer. Ja.
Dus,
Je schrijft, ik heb mijn huiswerk gedaan, Michiel, want je hebt hier een keer over geschreven. De statistieken zijn er helder over. Het gaat over Leicester City. Balbezit slechts in 4 wedstrijden van het seizoen had Leicester meer balbezit dan de tegenstander. Paaszuiverheid laagste van de hele competitie. Aantal passes 1 na laagste van de hele competitie. En dan toch kampioen worden.
Ja, het kan natuurlijk wel. Het is een hele andere speelstijl hanteert.
Ja. En als je het gewoon heel concreet zeg maar naar voetbal zelf trekt als speler. Je hoort best wel vaak, we hebben vandaag echt geluk gehad of we hadden vandaag pech. Maar hoe definieer je dat? Wanneer heb je gelukkig een wedstrijd gewonnen? Wanneer heb je gelukkig of met pech een wedstrijd verloren?
Ja, gewoon een simpele
gevoel. Zit het maar in kansen?
Over de kansen die de tegenstander heeft gemist. Bijvoorbeeld als je dan geluk hebt gehad. En dan ben je zelf 2 keer voor de goal geweest. Of gewoon moet je er eentje binnen. Of we hadden bijvoorbeeld tegen VVV speelde een verschrikkelijke wedstrijd. Echt zo'n 0-0 wedstrijd. En dan gaf wij een voorzet. En toen gaf een van die verdedigers op onmogelijke wijze frommelt hij in zijn eigen doel. Ja. Bij 1-0 voor. En dan kregen zij 10 minuten voor tijd nog 3 gigantische kansen. Die ze alle 3 niet maakten. En wij wonnen daar. En dat was eigenlijk voor ons de opmaat. We zaten er niet goed in. Naar een geweldige reeks wedstrijden wat daarna kwam. Terwijl we zaten net op zo'n kantje boordmoment, weet je. Als we die verloren uit Venlo, dan zaten we, zeg maar, een beetje waar Excelsior nu in zit. Zo 15, 16. Dan werd het echt moeilijk. Mm. En toen namen we ineens afstand. En ja, dat heeft heel veel geluk mee.
Ik hoor toch, maar dat is misschien vanuit mijn oogpunt als keeper, best wel vaak een trainer zeggen, we hebben helemaal niks weggegeven vandaag. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, er zijn toch eigenlijk best wel veel hachelijke situaties geweest voor de goal. Of waarin je bijvoorbeeld waarin de tegenstander in een hele kansrijke positie gewoon een waardeloze bal geeft. Of ineens voor eigen succes gaat. Terwijl het eigenlijk gewoon een grote kans is.
Hij bedoelt, ze zijn niet tot een schot gekomen. Maar
volgens de keeper hebben we geen penalties weg, weet ik het allemaal. Ja, maar ik heb dan toch ook wel het idee dat trainers over het algemeen en ook veldspelers dat iets rooskleuriger soms inschatten.
Dat zou heel goed kunnen,
voor een eigen team sowieso. Ja, zeker.
Dat is gelijk het volgende, nog veel interessanter, zeg maar. Individuele spelers en hun voetbalcarrière.
Ik heb bizar veel pech gehad. Dat is echt niet normaal.
Laten we eens beginnen met de vraag. Zeg maar, wij zijn voetballers, wij kennen veel voetballers. Denken spelers over het algemeen dat hun succes, dat hun volledig toekomt, dat het gewoon een logische uitkomst is van hun kwaliteiten en hun harde werken, of dat er een gelukje bij
is. Dat ligt een beetje in lijn met wat ik net zeg. Volgens mij hebben we toch ook jongens over het algemeen een handje van dat als het niet goed gegaan is. Dus stel je zit in mijn positie, dat je zegt ja,
het zat een beetje tegen.
Het heeft toch wel tegengezeten. Ja. En als het goed gegaan is, dat het merendeel van de jongens dan toch wel met het gevoel rondloopt van ik heb dit zelf afgedwongen.
Ik denk dat zo is, ja. Wat denk jij?
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Je hebt denk ik een hoe ik het altijd zag, en zo denk ik nog steeds wel over. Als je bijvoorbeeld in een jeugdopleiding kijkt, dan zitten daar spelers tussen waarvan je op dat moment wel met bijna zekerheid kan zeggen, nou, die gaat nog eens een keer een kans krijgen in ieder geval in hun eerste elftal. Ja. En daaronder zit een hele pool met spelers, die gewoon eigenlijk bijna allemaal inwisselbaar zijn. En daarvan gaan er ook een aantal het halen en de meeste het niet. Ja. En degene die het wel halen, die hebben dan in mijn ogen gewoon zijn op het juiste moment op de juiste plek geweest.
Ja.
En zo eentje was ik er ook. In de eerste instantie zeg maar niet op het juiste moment op de juiste plek. En toen uiteindelijk met een omweg alsnog wel. Maar dat heeft echt veel meer te maken met toeval. Ja. Dan dat het echt met mij. Ik bedoel, ik kon het wel. Maar er waren zoveel andere spelers die dat ook konden.
Ja.
Dus ja, ik geloof er wel heilig in dat ik een hoop geluk heb gehad in mijn leven. Dat ik ben gekomen waar ik ben gekomen.
Ja. Hoe denk je dat het komt dat spelers dat over het algemeen het gevoel hebben dat het aan hunzelf ligt?
Nou, niet alleen spelers. Ja, er zijn gewoon tal van experimenten waarin blijkt dat als mensen iets bereiken, of ze dat niet, of dat altijd niet met heel veel geluk is gepaard gegaan of niet, dat ze dat aan zichzelf toeschrijven.
Ja.
Zelfs als het heel duidelijk in experimenten te zien is dat het puur geluk was, dan nog denken ze dat het aan henzelf ligt.
Dus als je een spelletje dobbelen wint bijvoorbeeld, dan zijn mensen geneigd te denken om dat ze er goed in zijn.
Nou, zo'n experiment is er min of meer geweest. Ja. Van die, hoe zeg je dat, geprepareerde dobbel, zeg maar.
Ja.
Die steeds in jouw voordeel uitkomen. Dan denk je, ik ben toch wel goed in dobbel. Ja. Mensen gaan toch denken dat ze bijzonder zijn.
Ja. Is daar nog een soort diepere verklaring voor? Of is dat gewoon, zo zijn wij geprogrammeerd?
Dat denk ik, ja.
Om onszelf heel
tof te je loopt alles in je eigen voordeel, denk ik.
Dat geloof ik eigenlijk.
Ja, soms helpt het ook. Dan heb je wel de energie om door te gaan, zeg maar. Dan denk je niet van, ja, ik ben echt goed. En dat kan ook weer op zichzelf een kracht worden.
Maar het kan ook combinatie zijn, toch? Dus dat je met dobbelen natuurlijk niet, maar met voetbal wel, moet je ook daadwerkelijk wel wat kunnen. Als je zegt, ik heb geluk gehad, dan wijk je waarschijnlijk alles aan toeval of geluk. Maar er zit natuurlijk ook nog een bepaalde vaardigheid en kwaliteit bij die je op dat moment wel moet laten zien.
Ja.
En daarvan zijn ook een hele hoop mensen, zeg maar, geweest die misschien wel op het juiste moment op de juiste plek waren, maar die het op dat moment niet konden.
Dat was ik,
dus het is niet alleen toeval of geluk.
Dat is geen geintje.
Dat is een gigantische belangrijk ding in het voetbal. Is op het juiste moment, het simpel gezegd, het juiste doen. Dus je krijgt schaarse kansen.
Kans pakken,
Je debuut is iets heel belangrijks. Of er zijn van die momenten dat je op een punt staat van contractverlenging of niet. Weet je wel, dat er twijfel over je heerst. Als dat het moment is dat jij een fantastische wedstrijd speelt, ja, dan bouw je weer krediet voor een tijdje. Dat zijn van die cruciale punten. En daar gaan spelers
en ik denk
toch een beetje aan onderdoor of niet. Maar de vraag is, hoeveel invloed heb je daarop? Het is ook een kwaliteit.
Ja, ik denk dus als je dat mentaal zomaar kan bolwerken, dat is een kwaliteit.
Ja.
En die misschien niet altijd gezien wordt. Want ik zei net voor de grap, maar dat heb ik dus echt altijd gehad. Dat op het moment dat ik wist, oké, nu moet het. Of nu wordt er echt naar me gekeken.
Ja.
Dan had ik, natuurlijk is het ook wel eens goed gegaan, maar dan ging het vaker dat ik eigenlijk onderpresteerde. Dan dat ik op zo'n moment boven mezelf uitsteeg.
Ja, precies.
Terwijl je hebt ook jongens gehad die, ja, we waren gewoon altijd bijvoorbeeld de 6,5 van 7. Ja. En die mochten dan een keer ineens bij de A1 meedoen of bij Jong Feyenoord.
Ja.
En die stegen boven zichzelf uit. Ja. Waardoor je gewoon in één keer heel anders erop komt te staan. Ja.
Michiel, je hebt hier recent een artikel over geschreven. Daarin gaat het over de paradox of skill. Zou je kunnen uitleggen wat dat inhoudt?
Ja, Thomas heeft hem net eigenlijk al beschreven.
Hij heeft hem al gegeven.
Nou ja, de paradox zit hem erin. Dat hoe beter een bepaalde groep mensen wordt in een bepaalde activiteit, zeg voetbal, hoe meer mensen dat worden. Dus hoe kleiner de verschillen aan de top worden onderling.
Ja.
Dat is ooit wel eens beschreven in Amerika in de jaren 90. Toen kwam er zo'n discussie op die je misschien ook in het voetbal in Nederland kent. Dat er dan een babyboomer. Ik mag dat van mijn vader niet zeggen, maar een babyboomer dus. er zijn geen spelers meer zoals Johan Cruijff.
Dat werd gezegd door
commentatoren die gewoon uit die periode zijn.
Ik dacht een babyboomer.
Ze zouden het zomaar kunnen zeggen, inderdaad. En dat in Amerika gebeurde dat ook. Er werd dan gezegd van, er zijn geen slagmannen meer zoals Ted Williams. Die een gemiddelde van 400 had. Nou, en toen is er zo'n bioloog, de statisticus geweest, die heeft uitgelegd. Ja, dat komt omdat al de tegenstanders ook verrekkers goed zijn geworden. Dus als al die pitchers ook beter worden, dan word je als slagman als vanzelf ook een stukje minder goed. Dus als het algehele niveau, als meer mensen mee gaan doen aan de sport, als ze betere begeleiding krijgen, als er meer wetenschap is over tactiek, techniek, whatever, dan kruipt het niveau heel dicht naar elkaar toe. En is het soms met het blote oog heel moeilijk om daar onderscheid tussen.
Maar word je dan minder goed of worden de resultaten minder goed?
Nou ja, goed zijn is altijd relatief natuurlijk.
Toch?
Ja, want je speelt tegen een tegenstander. Dus als die heel goed is, dan ga jij vanzelf ook minder spelen waarschijnlijk. Dat zeggen ze ook wel eens als er zo'n wedstrijd is 0-0 of zo.
Even wat, het verschil is gewoon minder groot, toch?
Het verschil is minder groot. Gewoon. Ik denk dat je dat al ziet in de jeugdopleiding. Als je zeg maar, dat heet nu onder 15, als je daar speelt, dan zijn er altijd 3-4 spelers die duidelijk beter zijn dan de rest. En dan schuif je op naar onder 17 en dan zijn het er misschien nog, is het misschien nog eentje die echt beter is dan de rest. En in onder 19 is het eigenlijk al heel erg geleveld, toch? Dan zijn die verschillen al niet zo gek groot meer.
Als het goed is wel, dus steeds verdergaande selectie. Dus en tegen die tijd moet op een gegeven moment dus moet je de stap maken naar het eerste.
Ja.
En wat dat bepaalt, nou ja.
Ja, want wat erbij komt kijken is dat maar als die niveaus zo naar elkaar toe kruipen, dan wordt de invloed van toeval en geluk op carrières dus alleen maar groter.
Op het juiste moment op de goede plek zijn, dat een bepaalde TD al dan niet weggaat bijvoorbeeld en het wel of niet in je ziet.
Ja, want je hebt het gebaseerd op een boek dat je las, een Duits boek, geloof ik.
Ja, Der große Traum, Ronald Ring.
En dat ging over de carrières van drie Duitse jeugdspelers die alle drie talentvol waren, maar nogal uiteenliepen door allerlei factoren. Wat heb je opgestoken van dat boek?
Dat dus die rol van toeval in hun carrière is gigantisch is geweest. Dus bijvoorbeeld één jongen, het mooie aan het boek is dat die auteur volgt die spelers 10 jaar door de tijd. Dus ze beginnen als 12 jaar en je ziet echt welke keuzes ze de hele tijd moeten maken en hoe dat, nou ja, door toeval krijgen ze al dan niet een plekje in het volgende elftal of niet. Mm-hmm. Een van die jongens is Marius Wolf, die is nu de rechtsback van Borussia Dortmund, die laatst nog tegen Chelsea ruzie maakte. Mm-hmm. met
Ben Chilwell, geloof ik. Mm-hmm. Dat is een jongen die heel veel heeft gehad aan toeval. Bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment in een jeugdelftal, die speelde in een lage competitie, in een soort amateurcompetitie met weinig grote tegenstand. Hij was niet een van de beste spelers, maar omdat ze in een zwakke competitie speelden, maakte het niet zoveel uit. Ja. Dus die trainer zei, ach, ik stel je gewoon op, je bent weliswaar niet de beste. Nou, dan winnen we gewoon een keer niet met 10-0, maar met 2-1. Maar dan kun je ook nieuwe dingen uitproberen. Dus je mocht fouten maken, zoals jij misschien zou hebben gehad als je bij MVV was gaan keepen of bij Helmond Sport in plaats van VVV. Dat is toeval dat hij op dat moment daar komt. Nou, wordt hij alsnog weggestuurd bij die club? Zit er bij een andere club een trainer die eerst had, waar hij wel een goed seizoen onder belandde? Die zegt, nou, kom maar naar ons toe.
Ja.
Ook een beetje geluk. Dan, de club waar hij uiteindelijk doorbreekt, is een man die is op dat moment fervent fan van FC Barcelona, de technisch directeur. En die zegt, wij moeten precies gaan doen wat Barcelona ook doet. Wij gaan tiki-taki voetbal spelen met een stel Spanjaarden en heel veel jonge spelers. Ja, waarom dan? Nou, Barcelona speelt toch ook met piepjonge spelers? Ja. Oké, welke jonge spelers? Ik ken ze helemaal niet. Oh ja, daar speelt er eentje. Die Wolf, laten we die maar nemen. Nou,
professioneel, hè, die wereld, hè?
Dat boek, ik hoop echt dat er een Nederlandse of Engelse vertaling komt. Dat is echt schitterend. En dit komt daar dus de hele tijd terug.
Ja, vet. Zeg het eens.
Maar werkt dat ook, zeg maar, dan in jouw ogen de andere kant op? Dus met pech? Want ik kan er wel, zeg maar, meekomen dat je dus in zo'n carrière als bepaalde jongens die het wel halen, dat die dus heel veel geluk hebben gehad. Maar kun je precies hetzelfde zeggen over jongens die bijvoorbeeld net zo goed waren als die Marius Wolf, maar die het niet hebben gehaald, dat dat dan echt is toe te dichten aan pech?
Ja, per definitie, want dat is de andere kant. Dus het plekje in het elftal wat Wolf innam, werd niet ingenomen door een ander.
Maar je zou kunnen zeggen dat Wolf zowel geluk als pech heeft gehad. Dat zou toch ook kunnen?
Waar heb je een pech in gehad dan?
Weet ik, misschien zijn er ook zat situaties geweest waarin hij geblesseerd raakte op een verkeerd moment. Of waarin hij...
Hij had nog veel meer geluk kunnen hebben.
Dat kan toch? Dat is toch niet ondenkbaar? Hij heeft er niet alleen maar geluk. Ik vergat voor mij ook. Als ik zo terugdenk, dan heb ik toch... En ik denk dat de balans bij mij ook doorslaat naar geluk. Maar er staat ook best wel wat... Er staan ook pechsituaties tegen.
Nee,
slimste mens had je pech.
Ja, dat is ook...
Ja, daar hebben we het over gehad. Nee, natuurlijk niet alleen dat. Maar het feit dat hij op een gegeven moment zijn plekje krijgt in het elftal en zich geen kans krijgt om te bewijzen, dat is op een gegeven moment echt heel veel waard. Ik heb een keer een verhaal gemaakt met die Noorse spits, Alexander Sørloth. Die was zich er ook zeer van bewust dat hij op een gegeven moment kon hij van Midtjylland, deed hij het even heel goed nadat hij bij Groningen totaal was mislukt.
Verschrikkelijk ging dat, ja.
Ja, bij Midtjylland, allerlei clubs wilden hem hebben. Ja. En toen dacht hij, wat zal ik gaan doen? Nou, hij koos uiteindelijk toch voor een lage club uit de Premier League. En toen zei hij echt letterlijk, ik kies Premier League, want op het moment dat ik daar ook maar één wedstrijdje speel, dan ben ik vanaf dat moment een Premier League spits. Dan wordt er anders naar mij gekeken.
Ja, dat is echt zo.
Dat is natuurlijk ook een kwaliteit dat hij uiteindelijk heeft afgedwongen. Maar hij snapt wel heel erg hoe dat werkt. Ja. Als je één keer een plekje aan tafel hebt gekregen, dan wordt er anders naar je gekeken.
Ja. Ik refereerde voor ging het over rode kaart. En dan heb ik dat momentje gehad dat ik in de playoffs van Go Ahead Eagles rood kreeg na 30 minuten. Penalty tegen, 1-0 achter. En over geluk en pech gesproken. Een logisch gevolg voor mijn gevoel was geweest dat wij die wedstrijd hadden verloren. De playoffs moesten verlaten en in de Jupiler League bleven. Maar het gebeurde niet, want mijn tegenstanders wonnen met 10 die wedstrijd, of werd gelijk geloof ik. We gingen door, uiteindelijk belanden we in de Eredivisie. En als je het hebt over stempel, daardoor heb ik een stempel gekregen toen Eredivisie spelen. Dat is veel waard. Je kan 34 wedstrijden laten zien dat je een Eredivisie speler bent. Maar ja, als ik daar toch een beetje aan terugdenk, dan denk ik dat had natuurlijk... Het was misschien wel logischer geweest gezien die ene wedstrijd, dat het helemaal niet was gebeurd. Zeg maar. Dus dat herken ik zeker.
Ja, en op bepaalde kantelpunten. Ik bedoel, dat hebben ze hier in 2010 ook beleefd, zeg maar. Dan kan het balletje net de verkeerde kant vallen. Dan ben je 6 jaar terug in je
levelt zich dat bij de meesten wel redelijk, zeg maar. Want als ik nu naar jouw verhaal luister, zeg maar, over Eredivisie spelen, je komt, zeg maar, wel in de situatie om pech of geluk te hebben.
Ja, tuurlijk, ja.
En een hoop spelers...
Je creëert de voorwaarden.
Nou ja, dat is toch wel een beetje zo.
Ja. Ja, maar dat geldt, wij stonden op dat moment, zeg maar, zesde. Maar dat geldt ook voor de plekken 7 en 8 en 4 en 5. Dus het is zo. Maar...
Het is zo ongrijpbaar, zeg maar. Want ik kan ook 1000 momenten uit mijn carrière bedenken, zeg maar, waarvan ik denk, als bijvoorbeeld Sparta speelde finale na competitie tegen Dordrecht op het moment dat ik hier al had getekend. Die verloren ze, waardoor ze in de Jupiler League bleven.
Ja.
Als ze die gewonnen,
als ze jou niet gehad misschien.
Ja, dan was ik nog steeds gekomen. Ja. Alleen dan was de kans dat ik een rol van betekenis in dat elftal had gespeeld natuurlijk een stuk kleiner geweest. Dat is natuurlijk gewoon maar eenmaal zo.
Is een hele lastige vraag, maar laten we eens proberen een percentage te hangen aan datgene wat jij in je carrière bereikt. Hoeveel daarvan is skill, logisch, hoofd, fysiek, techniek, talent. En hoeveel daarvan is, hoeveel procent daarvan is toeval of geluk? Het is heel lastig, maar ik denk dat we allemaal wel tot iets kunnen komen. Ja, ik zou denken zo misschien dat ik aan 20% of 30% dat ik denk dat dat flippen coin shit is. Dus dat wil niet zeggen dat ik ineens eerste klasse was geworden, maar het had ook keukenkampioen divisie kunnen zijn, maar het had ook Groningen of Twente kunnen zijn. Dat denk ik echt, dat het een beetje in die range zit en dat daar 20% van ongeveer, het slaat natuurlijk nergens op, maar wel door toevallige facetten komt.
Is het krijgen van een bepaalde trainer of een bepaalde trainer tegenkomen, valt het onder toeval?
Enorm, ja.
Niet ja, als hij er al zat op het moment dat je bewust naar die club toe ging.
Ja, maar dan zou bij mij nog wel wat meer, denk ik, man. Omdat ik zelf, zeg maar, ik ben zo gevoelig voor mensen met wie ik werk. En die hebben zoveel invloed op hetgeen wat ik in een wedstrijd kan laten zien.
Ja.
Is dat ik met enige zekerheid durf te zeggen dat als ik Hans Kroon nooit was tegengekomen.
Ja.
Galit Belassen, dat is de keepstrainer van die ik bij Feyenoord in de A1 kreeg. En Harmen Couperus, mijn keepstrainer bij Heerenveen uiteindelijk. Dat ik nooit bijvoorbeeld tot Jong Oranje was doorgestoten. Gewoon die drie.
Nou, die hebben jou gewoon vertrouwen gegeven en zoveel echt, beter gemaakt. Ja. Dat je.
Zeg maar, ik kon door die drie mensen specifiek kon ik in ieder geval bepaalde periodes tijdens wedstrijden hetzelfde als wat ik tijdens training kon.
Ja.
En dat heb ik verder eigenlijk nooit gekund.
Ja.
Dus bij VVV niet meer, bij Go Ahead niet meer, bij Excelsior niet meer.
Want het niveau van de trainers of de klik met de trainers was dat daadwerkelijk.
Ja, en zij konden gewoon op een ik denk dat ik vooral toen een bepaalde handleiding had. Met dat ik heel snel gewoon onzeker werd zonder dat je het misschien per se aan me zag. Maar zij prikte daar heel goed doorheen. En zij wisten gewoon bij mij goed welk knopje moest indrukken om dat weg te halen. Dus ik zou denk ik wel naar 50-50 gaan, denk ik. Wow.
Jij?
Ja, krankzinnig grote rol. Ik denk, ik zou niet weten hoe ik daar een percentage aan kan hangen. Maar ik weet nog wel.
Je bent vaak wel van de mooie berekening.
Ik kan helemaal niet rekenen, dus dat is lastig. Nee, maar ik heb bij Willem II, zeg maar, heb ik eventjes zelf het idee gehad van, nou, als het nu goed valt voor mij, zeg maar, dan krijg ik misschien ergens wel een kans in het eerste. En toen werd ik uit de wedstrijd geschopt, waardoor dat niet gebeurde, voor mijn eigen gevoel. Maar dat kan natuurlijk, zeg maar, vanuit de beleving van trainers van het eerste heel anders zijn geweest. Dus dat kan je denk ik niet goed inschatten, maar hoe ik uiteindelijk terug ben gekomen in het voetbal, ja, dat is gewoon één grote golf van geluk geweest.
Ja,
ja, nou ja, schets dat beeld nog even.
Hè?
Schets dat nog even. Hoe dat
is. Nou, wat ik denk ik wel goed heb gedaan, maar dat is nooit bewust geweest, is dat op het moment dat ik bij Willem II, zeg maar, weg moest, dat ik toen heel bewust heb gekozen om weer te gaan voetballen, omdat ik het leuk vond. En daar kreeg ik heel veel zelfvertrouwen van. En dat zelfvertrouwen, dat heb ik in mijn eerste jaren bij de profs ook nog vast weten te houden. Dus dat heeft me heel veel gebracht. En dus daarin denk ik dat die keuze, zeg maar, die dicht ik dan wel toe, zeg maar, aan mijn eigen kwaliteit. Uh-huh. Maar hoe ik dan uiteindelijk, zeg maar, alsnog op mijn 26e een kans kreeg in het betaalde voetbal, dat sloeg natuurlijk nergens op, want dat gebeurde nooit. Ik ben gewoon een aantal mensen tegengekomen. Ook bijvoorbeeld doordat ik ging zaalvoetballen, kwam ik Hugo Borst tegen, Sander de Kramer, Emiel Schelvis. Ja, en die hebben gewoon letterlijk een aantal keer mijn naam hier laten vallen op het kasteel. Ja, en dat heeft 100% geholpen. Ja. Ja, dat is niet bewust geweest. Nee, maar dat is gewoon, ja, ik ging in met mijn broertjes voetballen en ik speelde toevallig in een competitie tegen hun team.
Met een paar van die kopstukken die een beetje die kennis bij Sparta hadden.
En zo ben ik hun tegengekomen. En die nodigden me wel eens uit voor toernooitjes, weet je wel. En dan ging ik met hun meedoen. En toen kwamen ze erachter van, ja, hij is toch wel echt goed. En het ging hier alleen maar slechter. Ze werden hier 16 op een gegeven moment. Ja, toen zeiden ze van, nou, zullen we niet eens gewoon een keer proberen? Ja, dat slaat nergens op. Dus ik denk 80-90% geluk. Ja.
Wat denk jij, Michiel? Hoe zou je dat inschatten?
Voor het voetbal in het algemeen is het echt best wel hoog, hoor, geloof ik. Ja. Die schatting zo richting 40%, zeg maar, van de uitkomst.
Ja, je kan het heel flauw maken. Het begint natuurlijk ook al op de plek waar je geboren bent, het gezin waar je uitkomt. Ja. Het feit dat je gezond lijf hebt, dat soort dingen.
Of de maand waarin je bent geboren.
Ja, vertel daar eens wat over. Dat is natuurlijk ook cruciaal. Nou ja,
januari kinderen, februari maart kinderen zijn zwaar ook.
Wanneer ben jij jaar, vriend?
Mei.
Dus, jij bent nog op het randje.
Jij bent in januari. Nee, jij bent
ik ben februari, vaar is maart. Ja, ik zag laatst weer die statistiek van dat je onder 16 elftallen Feyenoord, Ajax, PSV of zo.
Ja,
en dat gewoon 75%
van. Je zou eigenlijk zeg maar vetpercentage iedere maand moeten meten en dan kijken in maart en februari of er bij komt. Door al het gebak wat er in die maanden wordt getrakteerd door jaren gespeeld. Dat is niet normaal. Bijna het is iedere week raak.
Ja, voor de mensen die dat niet weten, dat komt. Michiel, jij kan het veel beter.
Dat is het geboortemaand effect. Ja. Dus in de jeugdafvallen speel je als 7, 8, 9-jarige samen met spelers die bijvoorbeeld in december zijn geboren.
Ja.
En die zijn dus een stuk jonger dan jij. Dus dan ben je eigenlijk al een jaar, in ieder geval chronologisch ouder. Heb je meer kunnen voetballen, ben je sterker, gewoon meer ervaring. Dus ben je gewoon beter. Nou, het interessante is dat dus voetbalclubs kennen dit fenomeen, de wereld kent dit fenomeen al 60 jaar. En het is overduidelijk een selectiefout. Ik bedoel, je wilt scouten op kwaliteit. Ja. En wat je eigenlijk doet, je scout op rijpheid. Gewoon dus ik heb wel jeugdopleiders gesproken die zeggen, ja, mijn moeder kan dit ook eigenlijk. Ja. Dat is echt, je pikt gewoon steeds de sterkste op dat moment. Ja. Ja, niks ten nadele van zijn moeder. Misschien was een hele getalenteerde scout. Ja. Maar dat is best wel een beetje sneu. En dat effect neemt eigenlijk alleen nog maar toe.
Ja. Ja.
Dat er steeds meer vroeggeboren, vroegrijpe voetballers in jeugdopleidingen zitten.
Ja. Ja.
Maar en ook overleven uiteindelijk. Er zitten nog steeds meer vroeggeboren voetballers in de Eredivisie. Ja. En in de Jupiler League. In bijna alle competities.
En daar wordt nog steeds niet echt...
Het is niet echt een oplossing voor.
Nee, is vrij lastig. Als je dan opeens heel geforceerd alleen maar laatgeboren kinderen gaat scouten. Ja, dan kijk je alleen maar naar geboortedatum, niet aan kwaliteit. Dus het effect is een indicator. Het toont aan dat er iets niet goed gaat.
Ja.
Alleen hoe je het oplost, dat is echt verdomde lastig. Ja. Ik zou er wel goed rekening mee houden. Dus een van de dingen die de KNVB probeert te doen, maar is niet makkelijk, om selectieleeftijd later te maken. Dus niet te snel indelen in goed, niet goed.
Ja.
Want op het moment dat je dus als vroeggeboren speler bij andere goede spelers komt, dan ga je weer samenspelen, word je beter gezien, krijg je betere trainers, meer aandacht, word je ook beter.
Ja.
Zelfversterkend effect is dat.
Ja.
Dat was eerlijk, vroeger bij de jeugdtoernooi was dat niet normaal. Dan speelde hij bijvoorbeeld tegen zo'n Auxerre of tegen Schalke. En die wonnen gewoon ieder toernooi. Omdat die...
Fucking groot waren.
Letterlijk, die leek wel 3 jaar ouder allemaal.
Ja.
Echt. Dat waren ze misschien ook.
Huh? Dat waren ze misschien ook.
Dan ga je er puur op kracht langs eigenlijk.
Ja, en dan speelde je later bijvoorbeeld zeg maar iets in de beetjes tegen hun. En dan was dat verschil al veel kleiner. En uiteindelijk van die gasten maakte dan niemand de stap naar de...
Dat is ook een groot aspect van toeval. Ik bedoel, je hebt totaal geen controle over wanneer je wordt geboren. Maar het heeft wel een duidelijke invloed op je carrière. Dus heel veel van die laatgeboren kinderen, die vallen gewoon af. Gedesillusioneerd of gewoon niet geselecteerd. Of ze gaan een andere sport doen.
Ja.
Ik denk dat je die wel vaak gaat horen vanaf nu. Ja, ik had prof kunnen worden, maar ik ben in november geboren.
Dat is een hele fijne stukje.
Om nog even,
ik zat nog over na te denken over... ik zei net 80-90% gelukt. Ik moet even in mijn hoofd voorbij laten komen. En dan gebeurt het toch weer dat je jezelf denkt van... ja, dat is ook niet helemaal terecht. Want,
ja, je was toch wel heel erg goed ook gewoon.
Ja, ik maakte wel volgens mij in 4 seizoenen iets van 120 goals of zo. Dus het is niet dat ik helemaal niks... En ik koos ieder jaar bewust om daar te blijven.
Maar wat waren je expected goals?
Goeie vraag.
Rustig.
Ja, om nog toch even te schetsen hoe vluchtig het kan zijn. Een situatie, Thomas was daar ook bij. En eigenlijk gold het voor jou ook. We staan met Sparta. Ik sta er niet zo goed op. Ik zit vaak op de bank. Wel niet, wel niet. Ik mocht eigenlijk wel vertrekken. Nou, ik heb de trainer overtuigd dat ik toch nog even mocht blijven. Ik kom uiteindelijk in de basis. Speel een periode heel goed. Dat wordt gezien en erkend. Tot zover loopt het allemaal. Ik raak geblesseerd. Dat zou je pech kunnen noemen. Dat loopt 2 maanden lang en op een gegeven moment krijg ik in die blessureperiode, terwijl ik daarvoor aardig ging, de mededeling dat ik mag vertrekken bij Sparta. Dat zou voor mij betekenen, oké, dat moet ik accepteren. Nou, dan val ik terug naar bovenkant Jupiler League, misschien een heel ander, misschien mijn oude club weer, weet je, valt er toch weer terug. Sparta speelt dat weekend, ik ben geblesseerd, Thomas misschien ook. Ze verliezen met 7-0 van Feyenoord. Trainer ontslagen diezelfde avond. Volgende dag op kantoor bij de technisch directeur, die het wel in je ziet zitten. Goh, je mag toch wel blijven als je wil. Als je voor je kans wil gaan, mag je wel blijven. Dus de 7-0, toeval. Ik had er geen enkele invloed op. Het ontslag van de trainer, toeval. Het komt mij best wel goed uit. En vervolgens, ziet de wereld voor Thomas ook eigenlijk.
Nee, voor mij is het niet meer veel beter geworden dan toen. Jij staat nu 6e in de Eredivisie. Dat is voor mij natuurlijk niet gebeurd. Okay. Nee, ik ging wel meer spelen daarna. Dus dat...
Maar het had, zeg maar, voor mij heeft het heel goed uitgepakt. Ja. Want ik ging daardoor heel veel spelen. Het komend seizoen mocht ik blijven. Sindsdien, je weet hoe het is gelopen.
Ja.
Dat had natuurlijk voor jou in principe ook gekund. Want voor jou kwam ook ineens een andere situatie. Je was van niets bankzitter. Eigenlijk mocht je ook wel vertrekken.
Nee, ik was vertrokken bij Sparta.
Ja, en ik kwam de eerste paar trainingen. Dick Advocaat werd de nieuwe trainer. Nou, Thomas kreeg het armpje op zijn schouder. We geloven in je. De oude Verhaar gaan we weer naar boven halen. En ja, je gaat toch...
Het is niet gelukt.
Je zag het letterlijk aan Thomas. Hij ging er weer in geloven. Ja. Je weer trainen. Je longt er weer een basisplek. Ja, zo vluchtig kan het denk ik gaan.
Of Andries Noppert en Mark Vlekken, die de geluk hebben gehad dat toevallig een onorthodoxe bondscoach met een onorthodoxe keeperstrainer opeens een onorthodoxe keuze durven maken. Ja. Ik bedoel, Andries Noppert's carrière ziet er van dit moment waarschijnlijk toch ook heel anders uit.
Er is wat een en ander gebeurd het afgelopen jaar.
Maar goed, ik weet niet of er een transfer gaat uitrollen uiteindelijk voor hem. Maar ja, hij zal er voorlopig ook wel bij blijven zitten. En wat dat allemaal voor hem gaat doen. Krankzinnig.
En zijn er nog meer, misschien kunnen we duidelijk wat algemene voorbeelden van waar...
Ja, blessures toch?
Ja, blessures is een heel groot ding. Waar spelers, waar het niet over skill of talent gaat, maar...
Ja, over blessures wil ik wel wat zeggen. Want dat gaat denk ik een stuk vaker over vaardigheid en over talent dan men doet geloven, zeg maar. Want ik denk als je heel lang op je tenen moet lopen of bijvoorbeeld... niet goed herkent hoe je voor je eigen lichaam moet zorgen of zulke dingen, dat je sneller blessures krijgt. Dus mensen zijn heel gauw geneigd te denken van weer een blessure en weer een blessure. En ik weet echt niet waar het door komt. Ja. Terwijl vaak die oorzaken best wel, nu zeker ten opzichte van vroeger, maar gewoon goed te vinden zijn. En je hebt natuurlijk contactblessures waar je gewoon eigenlijk bijna geen invloed op hebt.
Ja.
Maar die andere,
gewoon het hebben van een sterk en fit en weerbaar lijf is een talent op zich, toch?
Denk
dus dat
wel,
is, daar ben ik het eigenlijk al mee eens.
Maar ook gewoon uit situaties blijven waarin je mogelijk geblesseerd kan raken. Dat is denk ik ook een kwaliteit.
Ja.
Maar Wout Brama, die lag er volgens mij anderhalf jaar uit omdat hij een verkeerde sneaker had gekocht.
Maar Louboutins bij Wout Brama, dat gaat niet zo.
Wat is het verhaal met Wout Brama?
Die had een schoentje gekocht en waardoor hij een afwijking aan zijn hiel kreeg. En zoveel pijn. En ze wisten gewoon niet wat het was.
Ja.
En uiteindelijk had hij...
Toch iedere keer die schoen weer aantrekken.
Ik denk een hele mooie schoen. Dat was ook heel duur, denk ik.
En uiteindelijk, ik weet het niet.
Maar hij had ze weer ingekregen, denk ik. Het onder druk gezet.
Uiteindelijk moest hij een hele risicovolle operatie ondergaan. Dat van tevoren niet duidelijk was of het succes zou hebben.
Ja.
En na een half uurtje was het gepiept, was hij er vanaf. Ja. Wel anderhalf jaar stilgestaan in de periode van ontwikkeling dat hij Nederlands elftal haalde.
Maar relativeren we... Ik heb de neiging om alles aan geluk en pech toe te schrijven, überhaupt in het leven. Maar relativeren we het niet ook een beetje kapot, zeg maar, zo met z'n allen? Ik heb het idee dat het wel inwisselbaar is voor een deel, maar ook weer niet, natuurlijk niet.
Ja, volgens mij moet je toch de nuance aanbrengen dat je wel gewoon een bepaald basisniveau nodig hebt om het te redden als prof.
Ja.
Dat je wordt niet heel gelukkigwijs ineens een hele goede voetballer.
Nee.
Maar je komt wel, als je een bepaalde basis hebt, kan je wel met enig toeval zeg maar in situaties komen waardoor je carrière gewoon veel beter kan verlopen dan bij andere gasten.
Ja. En er zijn natuurlijk spelers die echt heel erg goed zijn. Hè, voor wie die factor geluk veel kleiner is, die komen er toch wel. Maar daaronder zit wel een grote groep waarvan ik altijd denk dat het ontloot elkaar niet zo.
Wat zou je zeggen, Michiel, dat in de absolute top de factor toeval groter is of kleiner dan bijvoorbeeld op Bart's niveau?
Oh, die is moeilijk zeg.
Ik zeg mijn onderbuik zou zeggen dat het daar kleiner is.
Dat voor mij ook zeker.
Daar kom je als prutser niet zo. Nou ja, goed. Ingewikkeld verhaal. Nee, maar je zult niet zomaar bij PSG in de baas staan als je eigenlijk niet. Maar
eerlijk, het blijft je bij Sparta ook niet hoor.
Daarom. Nee, dus jullie kijken al naar de absolute top. Ja. Bedoel, zie je het als een piramide en dan heb je dat topje. En snijd die nog een keer af en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dan zit je in een heel klein piramidetje.
Ja.
Daar heb je 16, of wat is het, hoeveel selectieplaatsen? Laten we zeggen 20 plekken in de selectie.
Ja.
Voor gasten, voor 100 gasten die kunnen innemen.
Ja, en waar
Messi en Ronaldo bijvoorbeeld. Hebben die heel veel geluk gehad in hun carrière?
Ik ken dat verhaal met Messi en zijn groeiproblematiek.
Ja.
Niet precies, maar dat zou natuurlijk heel goed fout hebben kunnen gelopen op die leeftijd. Ja. Dat hij er nooit was gekomen.
Ja, zo ja.
Ja.
En dan het cliché van geluk dwing je af. Valt daar iets? Is dat een zinnig cliché?
In die zin dat je aanwezig moet zijn, goed genoeg moet zijn om dat geluk te ontvangen inderdaad. Ja. Kijk, ik kan nooit in de Eredivisie voetballen. Dat was nooit een optie, omdat ik gewoon te slecht was.
Ja.
Ja. In die zin dwing je het af.
Ja,
dat ze wel eens zeggen van geluk dwing je af door heel vaak op goal te schieten. Nou, we zien dat bijvoorbeeld, dat wordt ook wel eens gezegd, dat langzaam afscheid wordt genomen van die fase.
Dat is waar. Maar het gaat ook veel over Feyenoord de laatste tijd. Die scoren zeg maar 5 of 6 keer in de laatste minuut. Dat zou je enigszins gelukkig kunnen noemen. Maar ik denk, als je daarna gaat kijken, dat het afdwingen is van geluk. Omdat ze de tweede helft constant op de helft van de tegenstander willen spelen, blijven aanvallen, blijven drukken, mensen in de 16 blijven brengen. Ja, dan gaat de tegenstander een keer barsten, toch? Dus dat is volgens mij veel logischer dan dat het geluk is eigenlijk. Eens?
Ja.
Je kijkt er moeilijk
van. Nou ja, ik zat nog te denken. Ik denk wel dat het, waar we het net over hadden, dat je voorwaarden moet / kunt creëren om zeg maar geluk te ontvangen. Dat je daar als speler misschien helemaal nu ook al wel veel meer invloed op hebt dan je denkt.
Ja.
Dus zeg maar met de kennis die er nu is. Ik was gewoon niet, betrek nog ik mezelf, maar gewoon niet echt op de hoogte van alle soort van mentale issues die je kon hebben.
Ja.
En hoe je dat nu zou kunnen beïnvloeden. En als ik daar nu op terugkijk met de kennis van nu. En ik denk dat heel veel jongens dat probleem hebben. Bijvoorbeeld dat je op de training een bepaald niveau kan aantikken wat in de wedstrijden niet lukt.
Ja.
Wat veel verder kan gaan dan bijvoorbeeld alleen, ik heb niet genoeg zelfvertrouwen. Dus ik denk wel dat er meer voorwaarden zijn die je kunt creëren dan je op het eerste oog denkt. Dan alleen maar 1000 keer op doel schieten maar, of alleen maar krachttraining doen.
Maar alle spelers kunnen daarvan profiteren, waardoor het speelveld toch weer wordt gelijkgetrokken. Mm-hmm. En toeval toch weer een rol gaat spelen. Dat is nou precies die verbetering waar je het over hebt. Als iedereen steeds beter wordt, dan worden de echte verschillen in niveau worden steeds kleiner.
Ja.
Wordt het steeds moeilijker om te kiezen.
En waardoor de factor geluk eigenlijk weer groter wordt.
Ja,
de komende jaren.
Juist. Ja, ja, ja. Volgens mij is dat
ook voor klasse, man. Ja.
Dat is die paradox, zeg maar.
Ja, dat is de paradox. Dat is, Giel, zijn er hoofdklassers die nog mogen hopen, als ze een beetje wind mee hebben, dat ze toch eventjes
stiekem op een paar keepers in de derde divisie tegenwoordig
stiekem het profvoetbal gaan aantikken?
Nou, misschien de keepers juist wel. Ja, dat is ook zo'n kleine pool, zeg maar. Dan zou je zeker nog wel een keer rondkijken.
Ja.
Maar goed, je bent natuurlijk, je hebt ook doordat je al in de eredivisie of profniveau hebt gespeeld, word je ook wel gewoon daadwerkelijk beter. Dus juist dat afkapmoment van jeugdopleiding naar die zeldzame stoeltjes bij een professioneel elftal, daar zit hem vooral een heel belangrijk moment.
Ja, want dat vergeten we helemaal te zeggen, dat is terecht volgens mij. Want zodra je in die molen zit, hè, en met alle professionele faciliteiten, dagelijks trainen, goede teamgenoten, kijk, dan maak je wel afstand, denk ik.
Net als de huizenmarkt. Als je eenmaal een huis hebt gekocht, dan waai je weer met de wind. Als je,
als
je
het
niet hebt, dan heb je hem
zeker.
Oké, vet. Tot slot sluiten we af met aanraders van de week. En Michiel, je hebt zelfs een blaadje meegenomen. Dus nee, ik ben benieuwd wat je voor ons in petto hebt.
Ik dacht, ik wil iets heel hoogdravends. Maar...
Hij gaat de refrein voorlezen.
Zingen.
Ik vind wel dat je eigenlijk als je een liedje gaat voordragen, dan moet het ook gezongen worden.
Het is eigenlijk leuker om het gewoon zo te lezen.
Oké.
Het is een filmpje op YouTube, kun je vinden als je zoekt op Man Secretly Caught Being a Fan. Hopelijk komt hij ook in de show notes terug.
Zeker.
Maar, ja. En het is een fragment van de Snollebollekes.
Dat is geen geintje dat de Snollebollekes waren.
Ja, met een bekende hit. Bam, bam, bam. En dat wordt ingesteld op het moment dat de zanger, Rob Kemps heet hij geloof ik, zegt hij, ik weet ook niet hoe het komt, maar het komt vast door uw kont. Draai dat ding maar in het rond. Ik wil vanavond bam, bam, bam. Draai om door uw knieën naar de grond. Gij het vuurtje, ik de lont, de hele nacht van bam. En op dat moment heb je dus een zaal vol. Dat liedje, en dan draait de camera naar een man. En die wordt er zich opeens zeer bewust van dat hij in beeld wordt genomen. En ik ga niet verklappen wat er gebeurt.
Okay.
Het kost je 20 seconden en ik denk dat je hem 10 keer achter elkaar gaat afspelen.
Die waren ze helemaal blij op.
En dan kan je gewoon stinkend rijk mee worden, hè, met dit soort shit.
Dit is echt krankzinnig een goede tip.
Ja, dat is wel mooi. Ja.
Je wil mij gelijk gaan kijken?
Ja, ik wil er gelijk gaan kijken. Ik ga zo kijken.
Thomas, zeg het maar.
Ja, ik... Nou, ik heb niet zoveel tijd meer tegenwoordig. En ik mag geen dingen aanraden die ik al heb aangeraden. Maar ik heb gisteren de laatste aflevering gezien van het eerste seizoen van The Last of Us. En toen was het na de derde aflevering, nu na de laatste. En ik zou het alsnog, als je nog niet hebt gekeken, heel snel gaan kijken. Want het is echt fantastisch.
Ja.
En dan nu me echt aanraden. Ik, op een of andere manier zag ik in het voorbij scrollen een fragmentje voorbij komen van La La Land. En zoals ik zei net, zoveel tijd heb ik niet meer. Dus ik heb geen tijd gehad om de film weer opnieuw te kijken. Maar in mijn autoritjes heb ik wel de soundtrack een aantal keer aangezet. En ja, die gaat eigenlijk niet meer van de repeatstand af. Dus ik wilde eigenlijk mensen aanraden om de soundtrack van La La Land alleen al te luisteren. En daar erg van te genieten.
Oh, mooi. Ja, ik heb een artikel van NRC gaat over...
Nee, toch?
Rustig. Nee, ik zie maar Bart op zijn laptop dat hij dat artikel erbij had. Nee, ik heb een documentaire gekeken op Netflix.
Niks van een correspondent.
Nee,
vandaag.
Nee,
uitgerekend vandaag.
Nee.
Jammer.
Dat, ik ben daar weer lid van geworden. Moet je ook doen. Nee, ik heb een documentaire gekeken op Netflix. Die heet Emma 370.
Ja.
En dat gaat over die verdwenen vlucht van Kuala Lumpur naar Peking. Kwam Lisa trouwens achter dat Beijing en Peking dezelfde stad waren van de week. Dat, toch leuk om het nog te benoemen.
Maar het was een rust, toch? Nou, was het nou wel afgeven?
Nee, kijk, dus dat is het ding. Het zijn 3 afleveringen. En wat ik eigenlijk... Het verhaal zelf is krankzinnig. Dat vliegtuig is misschien wel, misschien niet, deels teruggevonden. Maar wat ik er vooral vet aan vond, is dat je helemaal wordt meegenomen in hoe nou eigenlijk een complottheorie ontstaat. En uiteindelijk, want je begint gewoon met, oké, fuck, die vlucht verdwijnt van de radar. Een paar dagen later komt er een persconferentie van vanuit Maleisië. En ze zeggen, nou, we weten het niet. En dan word je gewoon een soort van chronologisch meegenomen van, oké, hoe wordt het officiële verhaal verteld en gevormd? Hoe komt het is eigenlijk een soort van tast. Een journalist die een blog schrijft, die zegt dat de Russen het hebben gedaan. En die heeft alle argumenten voor. En je wordt in zijn verhaal meegenomen. En het derde verhaal is dat Amerika was toen de tijd in de Zuid-Chinese zee bezig met allerlei militaire oefeningen. En er is dus ook een derde narratief dat zij het hebben gedaan. En aan het eind weet je het nog steeds niet. En je bent ook best wel in de war van, oké, welke is het? Maar je wordt dus heel mooi, krijg gewoon stap voor stap te zien, oké, hoe ontstaat zo'n theorie? En je ziet dus, dat vond ik best wel vet om te zien eigenlijk. En ook wel lastig. Dat je uiteindelijk gewoon best wel grote groepen mensen hebt. Ook die direct bij die vlucht betrokken zijn. Dus mensen die of voor Malaysian Airlines werken, of die nabestaanden zijn van mensen die daar zijn verdwenen. Die gewoon totaal niet op één lijn liggen over, oké, wat is hier gebeurd? Wie is hier verantwoordelijk voor? En hoe moet dit aangepakt worden? Dus dat was erg vet. Ik heb het in 2 dagen helemaal afgezien.
Heb je het gezien?
Ja, ik ben helemaal met je eens. Hoe echt oprecht slimme mensen hele rare dingen gaan geloven. Ja. Het leek net de pandemie, wat dat betreft.
Ja, absoluut.
Ja, we hadden het voor de uitzending eventjes over het aankoopbeleid, transferbeleid van clubs, over het gebruik van data, et cetera. En je bent soms geneigd te denken dat het bij de grotere clubs in de wereld of in Nederland, dat het allemaal wel goed geregeld is en georganiseerd is. En toen las ik van de week afgelopen maandag een artikel in NRC, dat heet hoe Ajax in een permanente staat van crisismanagement kwam. En dat is een reconstructie van hoe die transferzomer is gegaan. En dat lijkt voor de buitenwereld goed, hè? Anthony is verkocht voor heel veel geld en die jongens naar Bayern München en daar zijn weer wat gasten voor teruggekomen, Brobby en weet ik het allemaal. Maar als je die reconstructie leest, die is geschreven door Steven Verseput en Joris Kooijman, dan denk ik, ja, dat hangt ook van houd je touwtje aan elkaar en loesje zaakwaarnemers en Overmars die totaal geen verslaglegging doet. Dus het is allemaal maar gewoon WhatsApp-berichtjes heen en weer. Het is zo rommelig dat het bijna gênant wordt als je het mij vraagt. En dan gaat het natuurlijk over een miljoenenbedrijf. Met heel veel aanhang. Klein voorbeeldje is die transfer van Ocampos van Sevilla, die dan is gehaald voor een paar miljoen. Die staat dan met zijn gezin op Schiphol. Vervolgens gaat de RVC ervoor liggen, want te veel geld betaalt die jongen weer terug. Uiteindelijk hebben ze hem toch nog gehuurd. Heeft 20 minuten gespeeld of weet ik veel wat. Half jaar later weer teruggestuurd. Ik geloof dat het de club 7 miljoen heeft gekost. Zo, pats, weg. En dat komt allemaal door het amateurisme eigenlijk wat erachter ligt. Sinds het vertrek van Overmars. Want het gaat vooral over dat vacuüm wat Overmars heeft achtergelaten. Dus dat is de moeite waard, wat mij betreft.
Vaar zit ondertussen al naar dat filmpje van Rob Kemps te kijken.
Ja, natuurlijk. Ik had het niet anders verwacht. Ik had niet anders. Tot nu hoe het komt, maar het komt vast door hoe komt. Draai dat ding maar in het rond. Lekker. Ik wil vanavond bam, draai om door hoe knieën naar.
Hij is wel echt heel sterk.
Wat
een goede titel ook, zeg.
Wat is de titel ook weer?
Man secretly caught being a fan. Ja.
Oh, god. Ja, dat is een geweldig stuk. Oké, man. Ja, om mij af te sluiten, Michiel, ook nog een liedje graag.
Ja, ik had het moeilijk om te kiezen, man. Maar ik heb binnen het thema proberen te houden. Een van mijn favoriete bands, Pulp. Britse band. In december 1995, geweldig concert van gezien. Ik was van mijn 16. Die hebben een liedje Something Changed. Okay. En dat liedje begint letterlijk van I wrote this song 2 hours before we met. Mm-hmm. Waarin hij zijn geliefde ontmoet en vervolgens een heel zoetsappige toekomst mee ingaat. Cool. Ook dat hangt erg aan elkaar van toe.
Oké, okay. Daar gaan we uit. Dankjewel voor je komst. Was leuk.
Ja, man.
Ja, volgens ons. We zijn de 10.000 volgers. Het is gelukt, hè? FanVP heeft het gefixt. FanVP,
ja, zeker.
En verder stuur een leuk verhaaltje in op corepodcast@gmail.com.
Kom maar kleed kamer 1. Drink ISO Lemon. En maak daar ben ik. Ga naar de wc.
Tot later. Hoi. I wrote this song 2 hours before we met. I didn't know your name or what you looked like yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life's